Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort. Mijn co-host is Vincent Breedveld. Vincent, wie hebben we vandaag als gast aan tafel?
Dennis, onze gast is Martijn Jansen van 3ICT. We gaan het met hem hebben over de plek waar jouw gegevens worden opgeslagen. Martijn, voordat we het over Microsoft gaan hebben, ik heb eigenlijk geen idee waar mijn privégegevens zijn opgeslagen. Is dat erg?
Nou, is het erg? Dat hangt natuurlijk van welke organisatie het precies is.
Iedereen... Ja, privé, hè? Dat is niet maar privé. Dat is...
Je privégegevens staan bij organisaties.
Sorry. Ja.
Afhankelijk waar die organisatie zijn spullen onderbrengt, staat het ergens.
Maar weet een gemiddelde Nederlander, zou die dat weten?
Wow. Ik denk het niet, nee. Ik zou het niet eens weten. Er zijn wat dat betreft een aantal hele grote partijen op de markt natuurlijk waar je je spullen kan bewaren of waar grote bedrijven hun diensten onderbrengen. Nou, je gaf het net al aan, Microsoft is natuurlijk een hele grote daarin. Maar ook Google en Amazon zijn
maar gewoon nog even ergens op een stickje in je eigen bureaulijst, is dat niet slimmer?
Het zit allemaal in de cloud, hè?
Ja, het zit echt allemaal in de cloud. Kijk, je kan je fotootjes natuurlijk prima op een USB-stickje bewaren. Maar verder, je personeelsgegevens of je persoonsgegevens, moet ik eigenlijk zeggen, die kan je natuurlijk moeilijk op een USB-stickje in je eigen bureau dan leggen.
Nee, maar Vincent heeft het over die cloud. En een tijdje geleden sprak ik iemand. Ja, de cloud bestaat eigenlijk helemaal niet. Dat is gewoon de computer van iemand anders.
Ja, feitelijk wel. Nee, 100%. Kijk, clouds heb je eigenlijk in twee soorten vormen. Een public cloud en een private cloud. Een private cloud is vaak een cloud die door een bedrijf zelf wordt beheerd. Bijvoorbeeld wij als 3ICT hebben ook een private cloud waar onze klanten hun werk in doen. Maar een public cloud is bijvoorbeeld Dropbox.
Maar die private cloud, is dat niet, voordat we heel technisch worden, dat de luisteraars misschien niet allemaal staan. Maar is dat niet gewoon een computer, die ruimte die jullie ergens huren met een harde schijf erin waar die gegevens staan?
Feitelijk wel, 100%. Ja, ja. Zeker.
Het is nu hebben we jou gebeld, kom eens uitleggen, want er was best wel wat ruis vorige week in het nieuws. Heel veel bedrijven die... Nou, We zijn commercieel, dus je mag de naam gewoon noemen. Die hebben de producten van Microsoft en Office 365. Dat heet volgens mij nog steeds zo. En daarmee heb je ook OneDrive. Dat is hun cloud. En dan staan de data ergens in Amerika. En dan kan Donald Trump of Joe Biden kan meekijken of de FBI. Is dat eigenlijk wel zo?
Voor de particuliere producten van Microsoft zeker. Kijk, je kan ook bijvoorbeeld een Hotmail account kan je aanvragen bij Microsoft. Daar zit ook OneDrive bij. En dat staat inderdaad voor een heel groot deel in Amerika. Maar voor de zakelijke varianten van Microsoft 365... kan je gewoon als klant of als partner kiezen waar de data komt te staan.
Ja, want dat was de zorg. Hè? Ook vanuit allerlei regelpartijen. Van dat moet je niet willen, want Amerika is minder veilig. En kan iedereen meekijken. En in Europa hebben we dat beter geregeld.
Ja. Nou, Microsoft vanuit de AVG is er natuurlijk een aantal jaren geleden is Microsoft gestart met een EU Border programma.
Ja.
Waarmee dus inderdaad gewoon letterlijk Microsoft moet voldoen aan de eisen voor de AVG. En dat betekent dat je als partij die bij Microsoft een dienst afneemt moet kunnen kiezen waar je je data wil hebben staan.
Ja.
Nou, en inmiddels zijn er in Europa, bijna 45 of zijn er 45 datacenters van Microsoft, waaronder hieronder eentje in Amsterdam.
Ja, en hier in Werf willen ze toch eentje bouwen?
Ja, hier in Werf zijn ze ermee bezig. Die komt dit jaar of volgend jaar. En zo komen er nog 7 bij de komende jaren. Dus je kan gewoon als Microsoft klant ervoor kiezen om je data in Europa op te slaan.
Maar eigenlijk is het wel een gek idee, tenminste. Want ik ben een totale analfabeet op dat gebied. Maar ik kan me voorstellen, je hebt hier een zo'n heel groot datacentrum. En dat is van Microsoft. En dan is het in Nederland. Maar ja, zij kunnen daar vanuit Amerika ook gewoon in. Dus wat maakt het nou uit waar het staat? Of is dat heel naïef?
Nou, het staat natuurlijk ergens fysiek staat het één keer. En Microsoft zorgt er wel voor in Europa dat het op meerdere datacenters staat.
Of dat het dubbel staat, dat begrijp ik. Of dat het gelinkt is.
Als er een vliegtuig opvalt, dat het gewoon beschikbaar blijft. Dat iedereen zijn mail kan blijven lezen. Maar ze hebben met die EU Border Act waar we het net al over hadden, heeft Microsoft ook aangegeven als er iets naar Amerika gaat, dat het geanonimiseerd is.
Precies.
En dat is natuurlijk vanuit de AVG zullen ze wel moeten. Weet je, ze kunnen niet zeggen we doen daar niet aan mee.
Nee.
Want natuurlijk is Microsoft Amerikaans. Ze zijn heel groot in Amerika. Maar in Europa zijn ze ook echt wel aan de weg aan het timmeren de afgelopen 10 jaar.
En dan is het dat is dan nog de software. Maar dan heb je de hardware. En dat is 9 van de 10 keer zit er een component in uit China.
Ja.
En ik zou me, heel eerlijk, ik maak me veel meer zorgen dat er een Chinees allerlei dingen kan zien. Ik weet niet, heb je hier camera's in? Ja, ik zie een camera hier in het pand.
Ja.
Dat zou zomaar een Chinese camera kunnen zijn. Vind ik niet comfortabel. Die Amerikanen denken, nou ja, die zijn nog een beetje aan onze kant. Dat is misschien ook niet meer helemaal zo, maar is iets westelijkser. Maar het verhaal, hè, in dat persbericht of dat nieuwsbericht was ook van, ja, heel veel bedrijven kiezen uit gemak voor, nou, die Microsoft-oplossing. Het is jullie vak, maar kan ik ook zeggen, weet je, prima, ik heb dat, keurig dat Office, want dat gebruikt iedereen, dat is wel handig. Maar kan ik mijn data ook niet in een eigen omgeving zetten die dan niet Microsoft heet? Zijn die mogelijkheden er? Zou je dat ook aanraden?
Een eigen server bedoel je?
Ja, zoiets, een eigen cloud.
Ja, je kan inderdaad, zoals dat vroeger, voordat de cloud meer in de markt kwam, hadden bedrijven gewoon op kantoor, hadden ze een serverruimte, ja, waar gewoon hardware stond waar je eigen spullen op draaide.
Ja, precies.
En dat kan nog steeds. En we hebben nog steeds klanten die daar nog steeds voor kiezen, om wat voor reden dan ook. En dat is, soms is dat inderdaad vanwege toch een stukje zekerheid dat het bij je op kantoor staat. Een stukje dat het niet ergens in een cloud staat. Of
maar
in
kan
een
ik er dan ook altijd bij als ik bijvoorbeeld op een externe locatie zit, dat ik toch bij mijn eigen gegevens kan komen?
Ja, er zijn allemaal technieken voor met VPN's en dat soort zaken, dat je het gewoon veilig kan ontsluiten naar buiten.
Je maakt het nu heel ingewikkeld hoor. Maar
jij vraagt ernaar.
Nee, daarom.
Dan word ik de vraag. Ik hou het zo eenvoudig mogelijk.
Nee, dat is goed. Maar dus, want dat was natuurlijk altijd het verhaal van, het is gemak in de cloud. Kan je over de hele wereld, kan je erbij. Maar ook als je in een private cloud, zoals je het net noemde, zit. Of een server op kantoor. Dan kun je dus ook overal ter wereld in principe bij je gegevens.
Ja.
Dus dat gemak is er dan
wel.
Je moet
er wel wat voor creëren. Je moet er wel wat voor regelen. Kijk, bij de Microsoft Cloud of welke cloud dan ook die je van de grote bedrijven hebt, daar is de functionaliteit er. Hoef je eigenlijk niks speciaals voor te doen. En als je met of spullen op kantoor of met een private cloud aan de slag wordt, zal je er iets voor moeten organiseren.
Oké. En
met een stuk software of dat soort.
En is dat ingewikkeld?
Nee hoor. Niet. Als je een goede ID-partner hebt, niet.
Oh, dat zijn jullie waarschijnlijk. Gok ik zomaar.
Maar wat adviseren jullie bedrijven eigenlijk? Of kan je dat niet zo zeggen?
Nee,
want ik denk toch wel dat bijna iedereen in de cloud gaat of zit. Of is dat niet zo? Nou, niet
het leeuwendeel wel. We zien wel steeds meer een gang naar die cloud toe van Microsoft.
Ja.
Wat wij dan voornamelijk doen, omdat we zijn partner die daarin gecertificeerd zijn. En dan mag je dat ook op die manier doen.
Ja.
Maar we doen nog steeds bij bedrijven ook nog op locatie. Het is gewoon heel erg wisselend wat een goede oplossing is voor een bedrijf. Bijvoorbeeld als jij een bedrijf bent die heel veel met hele grote tekeningen werkt, AutoCAD tekeningen of hele technische tekeningen, dan is de cloud niet de oplossing. Want dan zit je gewoon 10 minuten te wachten.
Precies,
tot je die tekeningen hebt gedaan.
Oh, ja.
Nou, dan is de oplossing een stuk hardware op kantoor waar dat op staat, is een veel betere oplossing.
Ja, want dan heb je gewoon snelle toegang.
Ja, dan heb je gewoon die snelle netwerkverbindingen en dan is het gewoon snel geregeld. Dus dat is per bedrijf verschillend wat de goede oplossing is.
Maar het is wel zo, want Dennis zei eigenlijk net van, ja, als je kiest voor Microsoft, ja, wie kiest er niet voor Microsoft? Dat is eigenlijk misschien ook wel een betere vraag. Iedereen heeft toch Microsoft, of is dat er een beetje naast?
Microsoft zie je zeker binnen de MKB kom je het heel veel tegen. Ja. Binnen heel grote bedrijven. Er zijn wel bedrijven die voor andere partijen kiezen. Google heeft ook een zakelijke kant. Ja. Maar dat is vroeger was dat veel met betrekking tot prijs, omdat Google dat voor veel goedkoper kon aanbieden of veel goedkoper aanbood dan Microsoft. Nou, dat is inmiddels niet meer. Die prijzen zijn bijna gelijk. En dan zijn er wel op technisch vlak een heleboel verschillen waardoor wij bedrijven adviseren om voor Microsoft te kiezen. Maar als een klant per se Google wil, ja, dan ga
dan
ik
kan
het.
Dat,
ja,
precies.
Dan kan dat. En dan kunnen wij ze daar ook gewoon mee helpen en dat doen we ook. Als iemand dat wil. Kijk, het is hetzelfde voor een stuk hardware. Sommige mensen kopen graag een HP-laptop, een andere een Dell. Nou, wie zijn wij om te vertellen wat ze moeten kopen daarin?
Nee. Ja. Nee, dan peil je oog uit af, wat zijn je wensen?
Ja,
en dan kies je het beste product voor
de
klant.
Ja.
Toch nog even terug naar die ik denk dat Vincent terecht vraagt. Microsoft is een gekende naam. Veel partijen gebruiken het. Mensen worden opgeleid in Word en Excel en PowerPoint. Dat kom je overal tegen. Een aantal jaar geleden had je nog zo'n ander presentatietooltje. Ik weet niet eens hoe het heet, maar dat werd ineens heel hip. Dat was online.
Ja.
Daar kon je ook veel meer mee en sneller. Maar als je PowerPoint gewend was, dan dacht je, ja, ik moet alles weer opnieuw leren. Dus dat schiet allemaal niet op. Maar dan die data. Dat is natuurlijk toch een beetje het nieuwe goud.
Ja.
Data van jouw bedrijf, data van mijn klanten. Hoe bewaak ik nou dat ik die data ergens een veilige plek geef? En hoe zorg ik nou dat die data ook echt mijn data blijft?
Ja.
Dat er niet een vreemde snuiter in zit te rondkoekeloeren, bij wijze van spreken.
Ja, dat is natuurlijk, dat kan je op verschillende manieren kan je daar naar kijken. Het is natuurlijk voor een deel met de partij waar je het onderbrengt. Met de overeenkomsten die daar natuurlijk aan gekoppeld zijn. Microsoft heeft daar hele sluitende overeenkomsten voor, waar gewoon letterlijk in staat dat niemand van Microsoft in die gegevens kijkt. Wij hebben het ook vanuit support al gemerkt. Als wij met Microsoft schakelen, dan vragen ze echt toestemming om in die data te kijken als dat nodig is. En anders doen ze het gewoon niet.
Het is net zoals de kluis bij de bank vroeger eigenlijk. Ja, hè?
Dat je legt het daar neer.
Ja. En je hebt de sleutel en hij misschien ook. En dat, ze kunnen er misschien in, maar je moet maar vertrouwen dat ze het niet doen.
Ja. Ja.
Ik heb nog wel een vraag over dat AI. Hè? Dat is wel heel interessant.
Ja.
En je leest erover dat er heel veel data voor nodig is om dat goed te trainen. Waar halen ze dat vandaan? Ik vraag me dat altijd af. Is dat dan ook mijn data? Of is het alleen publiek bekende data waar zij doorheen snuffelen?
Nou, we werken daar met z'n allen aan mee. Je kan je waarschijnlijk wel, als je op je website soms gegevens moet invullen, dat je een bus moet aanklikken. Of een, nou, dat zijn onder andere, help jij daarmee om het algoritme te trainen, dat die weet dat dat de volgende keer dat een brandkraan is of een bus.
Precies,
Dus we merken met z'n allen, werken we daar gewoon aan mee, terwijl je het eigenlijk niet in de gaten hebt. En inderdaad, sommige partijen weten dat dan heel slim om te vouwen in een soort beveiligingslaag.
Ja.
Maar eigenlijk helpen we met z'n allen gewoon om al die modellen te trainen.
Nou, daar is op zich natuurlijk niks op tegen, denk ik, hè? Toch?
Nee, het is natuurlijk heel slim om dat op die manier te doen.
Maar het is niet zo dat, want Dennis heeft heel veel geheime data volgens mij, en die dat zij ook daardoorheen snuffelen om hun AI te trainen. Dat,
nou, ik heb daar nog geen, niet echt dingen van gezien of van gemerkt. Kijk, ik vind wel altijd dat je Google, dat je er altijd voorzichtig mee moet zijn. En het is natuurlijk, we kennen natuurlijk allemaal dat als je net die dag iets gezocht hebt en je zit s'avonds op een andere site, dat een advertentie voorbij komt.
Ja, precies.
Datgene wat je vanmiddag hebt gezocht.
Ja, als ik met mijn vrouw over koekenpannen praat, krijg ik 3 weken lang op de social media alleen maar aanbiedingen van koekenpannen. Ja. Ik blijf dat gek vinden.
Ja.
Dan denk ik, waar zit Zuckerberg onder mijn bureau mee te luisteren?
Ja.
Dat is, voor wie het niet weet, de baas van Facebook.
Ja. Het is natuurlijk, als jij in je browser bij wijze van spreken, en dan moet ik weer niet al te technisch worden, als jij bent ingelogd in je Google-account, dan wordt gewoon alles wat je op dat moment met Google doet in je browser wordt gewoon netjes opgeslagen, geanonimiseerd, gebruikt om te analyseren. En dat geldt voor Facebook precies hetzelfde.
Het is natuurlijk ook wel heel veel regelgeving eigenlijk, hè, wat op die, laten we zeggen, die databewaarders afkomt.
Ja.
Het is eigenlijk, aan de ene kant is het wel raar, hè, want wij particulieren en ook als ondernemers eigenlijk, het interesseert ons niet zo heel erg veel, lijkt het wel. We moeten eigenlijk wel blij zijn, is eigenlijk de stelling, moeten we blij zijn met een overheid die eigenlijk voor ons zorgt, wat dat betreft. Want
nou, ik denk niet dat je met dit soort dingen op de overheid volledig kan vertrouwen.
Nee, ook al
ik denk
niet.
Dat je echt wel met dat soort dingen ook vooral zelf moet blijven nadenken over hoe je dingen doet. Wij zijn bijvoorbeeld als bedrijf, zijn we ISO 27001 gecertificeerd.
Ja.
Nou, dat betekent dat wij op een bepaalde manier met onze data omgaan. Dat we daar ook jaarlijks over worden getoetst. En we proberen dat ook echt wel bij onze klanten een beetje over te dragen en uit te rollen. Dat ze daar ook wat meer over nadenken.
Het stelt ook eisen aan jullie bedrijf.
100%.
Ja, dus wij nemen hier nu op, maar er moet altijd iemand van jullie dan bij zijn. Ja. En het mag niet zomaar iemand het pand in.
Nee, klopt.
En, maar je leidt daar dus ook, of je in ieder geval je zorgt voor bewustwording bij je klanten daarover?
Ja, dat proberen we daarin wel mee te nemen. Omdat we wel in de gaten krijgen dat op technisch vlak wordt het op een gegeven moment echt heel moeilijk om dingen nog goed te kunnen beveiligen. Ik kan 4 virusscanners installeren, maar als iemand op een linkje klikt wat zogenaamd van PostNL komt, dan helpen daar 4 virusscanners niet meer tegen.
Nee.
Dus mensen moeten bewust worden wat de gevaren zijn waar je mee te maken kan krijgen.
Bied je daar dan ook een dienst voor aan? Dat je de mensen traint of eens een keer een presentatie geeft of zo?
Ja, we doen zowel presentaties geven, dat doen we eens in zoveel tijd. Maar we hebben inderdaad ook digitale online trainingsprogramma's waarin mensen, wij noemen dat dan een phishing campagne. Dan krijgen mensen net phishing mailtjes.
Oh, interessant.
Nou, dan kunnen
dat.
We gewoon zien of mensen dat hebben aangeklikt, ja of nee. En kunnen ze daar trainingen voor volgen dat ze het volgende keer niet aanklikken.
Ja.
Dat is wel, daar is nog wel wat werk.
Is het een rat race tegen de boefjes?
Nou, dat is het eigenlijk altijd al geweest. Ook vroeger met virussen die je kreeg, was het altijd een rat race van wie vindt wat en waarvoor weet je een omweg te vinden. Dus dat zal niet zo veranderen. Alleen omdat er steeds meer data online komt, wordt het risico er wel steeds groter door.
Ja, dus in dat opzicht is het eigenlijk wel goed dat er wet- en regelgeving komt om het ooit vrije internet, om dat toch een bepaalde manier in te perken, zodat het veiliger wordt.
Ja, zeker.
Als je nou de ondernemers zoals Vincent of mij aan tafel krijgt en moet adviseren van, hey, weet je, we willen de boel organiseren, we willen iets met die data en ook met die cloud, zonder dat je natuurlijk een maatwerk advies kunt geven. Maar wat zijn nou een aantal dingen waar je altijd over na moet denken?
Heel voor de hand liggend, niet de makkelijke wachtwoorden. Gebruik niet de wachtwoord van je kinderen of je geboortedatums.
Terugkomend probleem. Hè? Dat is
je
echt...
kan bij iedereen op zo'n social media kijken en 9 van de 10 keer dat je daar de wachtwoorden samen kan stellen en dat je erin bent.
Ja.
Daarop een volgend zet 2-factor authenticatie aan.
Ja.
Als het bestaat binnen het platform waar je het doet. Dat zorgt echt voor een extra beveiligingslaag.
Ja, maar dat is zo moeilijk. Moet ik twee dingen doen? Kan het nou niet makkelijker?
Er zijn mogelijkheden natuurlijk dat je met je fingerprint of tegenwoordig we gaan naar je face of naar je gezichtsherkenning toe. Dus er zijn echt wel dingen dat mensen, dat wij ook als organisatie en ook de grote partijen natuurlijk merken dat het makkelijker moet, omdat mensen het anders niet gaan doen.
Ja.
En beveiliging is altijd een heel lastig ding. Het is altijd een heel dun lijntje waar je overheen loopt. Het moet niet zo lastig worden dat mensen het niet gaan toepassen, want dan heb je er niks aan. Maar het moet ook niet onveilig worden.
Ja.
Dus je moet daar altijd een maat in vinden dat het aan beide kanten past.
Is dat de grote uitdaging waar jullie voor staan bij klanten?
Ja, absoluut. Ja. Wij kunnen van alles adviseren over beveiliging en over dingen. En dat kost A een heleboel geld. En B worden gebruikers te gek van. Waardoor ze na 3 dagen gillend opbellen of het weer uit willen zetten.
Maar merk je wel dat die bewustwording steeds groter wordt? Dat klanten ook echt luisteren?
Ja. En dat komt voor een deel omdat wij het vaak herhalen. Maar ook wel veel dat er over in de media gebeurt. En waar mensen dan klanten bij ons komen om daarna te vragen. Nou, dan kunnen wij dat verder toelichten. Want het is vaak toch wat je hoort. Net na het bericht wat jij net ook haalt. Het is vaak wel toch hoog over.
Nou ja, dat was het. Weet je, wij dachten van hé, dit is wel een onderwerp. Het kwam notabene in het landelijke nieuws. Wij maken in het bedrijf ook gewoon gebruik van Microsoft. Want inderdaad, gemak. Maar het is ook gewoon goed geregeld. Mij was overigens bekend dat die data bij in Europa ook echt in Europa blijft. Dus ik heb nooit over nagedacht dat de FBI mee kan. Nou, die kunnen misschien toch wel meelezen. Maar in Europa, dat voelt toch als meer comfortabel. Ja. Op een of andere gekke manier. Ja. Maar als ik dat om me heen vraag aan een collega ondernemer, die denken er überhaupt niet over na.
Nee.
Dat is geen onderwerp van gesprek. Dus misschien ben ik een bijzonder ondernemer, maar ik denk daar wel over
na.
Nee,
maar dat klopt. Dat is zo.
Ja.
Dat is waar is mijn ervaring ook. Ja.
Het is, je ziet langzaam dat de bewustwording meer wordt, beter wordt. Dat mensen erover na gaan denken. Vragen erover gaan stellen. En dat is alleen maar goed.
Ja.
En wat is de toekomst, denk je, in die hele beveiliging? Het was toevallig pas op tv over die supercomputer. Laat ik het dan maar zo
die
noemen.
Die kwantumcomputers.
Die kwantum, sorry, dat was het woordje.
Die kwantumcomputers, ik zie dat niet de komende 20 jaar dat echt echt iets gaat zijn nog. Het is er wel. Maar het is nog zo onbereikbaar dat er geloof ik 2 op de wereld zijn op dit moment.
Ja, ze zijn er nog 1 aan bouwen, maar dat duurt nog minimaal 10 jaar, begreep ik. Zo
Kijk, dat wordt wel, als dat echt wat wordt dat wel echt een ding. Want dan kan je 2-factor gebruiken tot je een ons weegt. Maar met die kant de computer breek je zo ieder wachtwoord binnen luttele seconden.
Maar wordt er al over nagedacht wat je daar dan weer aan kan doen? Of,
er wordt wel over nagedacht.
Alternatief.
Ja.
Maar dan maakt het ook niet uit hoe lang je wachtwoordzin is. Ik sprak van de week iemand inderdaad. Oh ja. Die had over jij in het bedrijf waar ik werk moeten wachtwoordzinnen van minimaal 36 karakters hebben.
Ja, dat is het.
Nou, dat is één. Maar wat ook steeds vaker gebeurt, is dat je natuurlijk bepaalde data op een plek waar staat, dat je het versleutelt.
Ja.
Nou, dat is nu veilig, omdat dat nu...
Maar dan straks ook niet meer.
Nee, dat duurt nu 30 jaar om het te ontsleutelen. En dan is die data helemaal niet interessant meer.
Nee.
Maar als dat straks in kwesties van seconden ontsleuteld is... Ja, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Want dan is die encryptie of die versleuteling is absoluut zinloos.
Mm. Nou,
maar tegen die tijd is wel wat nieuws.
Ja, 100%.
Toch, daar mogen we er wel van uitgaan. Ja, we kunnen nog rustig slapen dadelijk.
Dat stopt nooit, die ontwikkelingen.
Nou, mooi. Mij is wel duidelijk geworden. Microsoft op zich volgens mij toch nog niet zo gek is. Eigenlijk.
Zeker. Ik ben het met je eens, Dennis.
Kunnen we nog even mee door. Dankjewel, Martijn.
Graag gedaan.
Heldere uitleg over veiligheid van je data. En dat jullie nog veel aan bewustwording moeten blijven doen.
Ja.
En dat is ook wel het bericht, denk ik, voor de luisteraars. Van laat je af en toe eens bijpraten over wat je allemaal wel en niet moet doen.
Ja.
En ook voor je personeel. Mooi. Dankjewel voor je gastvrijheid ook vandaag. Nou, dit was Business Talk over digitale veiligheid en de data waar de FBI toch niet zomaar bij kan komen. Dus mooi. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.